Thank you. Goedemorgen broeders en zusters. Vanmorgen is onze eigen predikant, dominee Vogel, de voorganger. Aart van Andel is de organist en mijn naam is Hans van der Burgt. Na welkom en mededelingen zingen we uit Psalm 138 de versen 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 138, de versen 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. Na stil gebed, votum en groet zingen we uit dezelfde psalm, maar dan de versen 3 en 4. Psalm 138, de versen 3 en 4 uit de Nieuwe Berijming. Naar de geboden zingen we uit gezang 1, vers 9 uit de Oude Berijming. Gezang 1, vers 9 uit de Oude Berijming. Na het gebed is de schriftlezing uit Johannes 4, de versen 39 tot en met 54. Johannes 4, de versen 39 tot en met 54. Vervolgens is het kinderlied Jericho, Jericho. En na de collecte zingen we uit Psalm 27, de versen 1 en 7 uit de Oude Berijming. Psalm 27, de versen 1 en 7 uit de Oude Berijming. Na de verkondiging zingen we een lied uit Zingende Gezegend, lied 169. Even kijken waar dat over gaat. Niet zien en toch geloven. Na dankzegging en voorbeden is de slotzang uit gezang 168. De slotzang is gezang 168. Ik wens u een gezegende dienst. Thank you.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongelui, gasten en alle die met ons verbonden zijn. Een hartelijk welkom in deze dienst waarin voor zal gaan onze eigen predikant, dominee Vogel. Ik heb voor de mededelingen nog één aandachtspuntje en dat is voor het jubileumconcert van ons kinderkoor Cantate Dominum. Aanstaande zaterdagavond 14 februari om 19 uur in deze kerk. Deze uitvoering van het concert is ook te beluisteren via de kerktelefoon. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst. Oh, we gaan eerst nog zingen. We zingen Psalm 138, de versen 1 en 2 in de Nieuwe Berijming.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen verder uit Psalm 138. We zingen nu vers 3 en vers 4. We luisteren nu naar de woorden van het verbond van de Heere onze God. En daarna zingen we uit de enige gezangen, dus achter de oude berijming, het gezang 1 vers 9, och of wij uw gewoon volbrachten. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we willen u heel hartelijk danken dat we vanmorgen hier in uw huis mogen zijn en dat we samen weer uit de Bijbel mogen lezen en weer samen daarin uw stem mogen horen. En we hebben dat nodig, uw stem, in ons leven. Soms denken we dat we veel meer nodig hebben, maar uiteindelijk komen we daar altijd weer op terug, dat het gaat om u en uw aanwezigheid in ons leven. En daar bidden we ook om, Heere God. We hebben dat niet vanuit onszelf. We worden niet zo geboren. En het is niet zo dat we, als we een leven leiden zoals wij dat leven leiden, dat dat automatisch zo is. U weet dat we, en daarom hebben we net ook uw geboden gelezen, en daarin horen we toch ook vaak iets van, en ze nadenken erover, dat we zo vaak ons eigen leven leiden. En dat u daarin niet direct te vinden bent, in ons leven zoals wij dat leven. Maar we willen u danken, Heere God, dat het altijd weer uw belofte is dat u dat wel wil doen. Dat u juist wel in ons leven aanwezig wil zijn als de goede herder. En daarom bidden we erom. Niet omdat wij dat verdienen. Niet omdat het automatisch zo is of omdat het hoort, omdat u dat verplicht bent. Maar omdat we u nodig hebben. En omdat u het ook beloofd hebt dat u het zult doen. En daarom mogen we er ook om vragen of u ook vandaag in ons midden wil zijn, of u ook in deze dienst tot ons wil spreken. Want inderdaad, wat er ook wel is en wat er ook niet is in ons leven, als u er bent, Heere God, dan kunnen we verder. Heere, u weet alles wat er wel is en wat er niet is. Verdriet om lege plaatsen, mensen, dingen die er niet zijn. Andere dingen juist waarvan we zeggen van we zijn dankbaar dat die er wel zijn, Of er is veel verdriet, dat kan ook. Dat dat er is. Er is van alles in onze levens. En wilt u daarin aanwezig zijn? We vragen niet of u alles wil wegnemen wat ons in de weg staat. We vragen ook niet of u alles wil wegnemen wat ons pijn doet. We vragen of u er wil zijn. Of u dwars door alles heen in ons leven aanwezig wil zijn als die enige echte goede herder. We hebben u nodig. En daar vragen we om. En zegent u ons zo, Heere God. U ziet ons hier, kleine mensen. Met hun eigen levensgeschiedenis. En toch weet u alles van ons. U weet wat we denken, waar we mee bezig zijn, wat we voelen en waar we niet mee bezig willen zijn. U weet alles. U weet wat we gedaan hebben, gedacht hebben, wat we willen doen. U weet alles. We danken u dat we bij u terecht mogen komen. Zegent u ons, Heere God, deze morgen hier in de kerk. Ook allen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon of internet. Wees u met de kinderen die straks naar de zondagsschool gaan of bij de oppas zijn. We bidden voor heel uw kerk hier in Dordrecht. Verderop in ons land en verderop in deze wereld. Bij alles wat er gebeurt, de onrust die er is in de wereld. De onrust die ook Europa bedreigt. Bij de onrust, de grote onrust in het Midden-Oosten. De grote onrust in Nigeria. Er zijn zoveel brandharen en we weten niet precies hoe het moet. Of eigenlijk helemaal niet hoe het moet. Wees u de goede herder ook over deze wereld. Houdt u deze wereld vast. En geef allen die leiding geven aan processen, wijsheid en inzicht. Heere, zegent u ook uw kerk wereldwijd. We bidden voor uw kerk die vervolgd wordt. Uw kerk die uiteen ligt. Die niet meer kunnen samenkomen. Mensen alleen die hun verwachtingen op u stellen. Wees u hen in het bijzonder nabij. Heren, we danken u dat we hier in alle rust en vrede samen mochten komen. Geef dat het ook tot zegen voor ons allen mag zijn. En dat we die zegen mogen meenemen naar onze huizen, in ons leven, in onze contacten, op ons werk. En dat de zegen van Christus zo ook de zegen voor deze wereld mag zijn. Hoort u ons zo, barmhartige Vader, uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen met elkaar en we lezen het laatste gedeelte van Johannes 4. En het eerste gedeelte gaat over de Samaritaanse vrouw. En daar hebben we een keer over gelezen. En nog een keer over gelezen. En het laatste gedeelte over die Samaritaanse vrouw en Jezus bij de Samaritanen is ook al gelezen. Maar we lezen dat nog. En het laatste stukje daarvan. En dat is over de zoon van de koninklijke hoveling. En we lezen dus Johannes 4 vanaf vers 39. Daar lezen we, en velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde, hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen zij hem bij hen te blijven en hij bleef daar 2 dagen. En er kwamen er nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. En na die 2 dagen vertrok hij vandaar en ging naar Galilea, want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderstad geen eer ontvangt. Toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem, omdat zij alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem gedaan had op het feest. Want ook zij zelf waren naar het feest gegaan. Jezus dan kwam opnieuw te Kana in Galilea, waar hij van water wijn gemaakt had. En er was een zekere koninklijke hoveling, wiens zoon ziek lag in Capernaum. Toen deze hoorde dat Jezus uit Jeruzalem in Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe en vroeg hem te komen en zijn zoon gezond te maken, want hij lag op sterven. Jezus dan zei tegen hem, als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. De koninklijke hoveling zei tegen hem, Heere, kom voordat mijn kind sterft. Jezus zei tegen hem, ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei en ging heen. En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet en berichtten hem, uw kind leeft. Hij informeerde dan bij hen naar het uur waarop de beterschap was ingetreden. En ze zeiden tegen hem, gisteren op het 7e uur is de koorts van hem geweken. De vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus tegen hem had gezegd, uw zoon leeft. En hij geloofde, hij zelf en zijn hele huis. Dit deed Jezus als nieuw teken, het tweede, toen hij uit Judea in Galilea gekomen was. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. De tekst voor de preek is uit Johannes 4, daarvan vers 48. Jezus dan zei tegen hem, als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. We gaan eerst met elkaar een lied zingen over Jericho, want daar gaat de vertelling ook over, de val van Jericho vandaag. Jericho, Jericho, dat is een grote stad, dat zie je zo. Nou, wat gebeurt er met die grote stad? Daar horen jullie straks wat over op de zondagsschool en we zingen daarvan. En als jullie dan naar de zondagsschool gaan, we zijn gegaan, dan wordt er gecollecteerd hier in de kerk voor kerk en de plaatselijke evangelisatie. En zingen we uit de oude berijming van Psalm 27, vers 1 en 7. Ons lied na de preek is van het stensel van lied 169 uit het bundel Zingende Gezegend. Niet zien en toch geloven. Ja, wat heb je nou nodig om te kunnen geloven? Wat wil je nou eigenlijk horen? Wat wil je nou zien? Wat wil je nou meemaken? Het zou me niet verbazen als dat nou juist dat is waartegen de heiland bezwaar maakt. Tenminste, zo moet je dat toch wel lezen in onze tekst. Als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. Tekenen en wonderen, hè? De dingen die God vroeger deed, maar ook de dingen die God vandaag doet. Tekenen, signalen zou je kunnen zeggen. Signalen van God en bijzondere dingen die God doet. Dat God zich heel duidelijk laat merken dat hij er is, dat hij... Laat zien, ik ben er en dat kun je hier en daar aan zien. Want kijk eens, anders was dat nooit gebeurd, was die nooit genezen, maar had je dat nooit meegemaakt. Dat je kunt zien dat het waar is dus, dat God zich bewijst. Nou ja, en als ik dat zie, nou dan geloof ik wel. Maar wat zegt Jezus? Ja, inderdaad. Anders geloven jullie beslist niet. Als jullie dat niet zien, geloven jullie echt niet. Ja, inderdaad, dat is meer een algemene opmerking van de Heer Jezus. Er staat bij dat hij dat zegt tegen die koninklijke hoveling die bij hem kwam omdat zijn zoon ziek was. Maar hij zegt het in het meervoud. Hij zegt tegen hem, als jullie niet geloven. Als jullie niks zien, dan zullen jullie beslist niet geloven. Het is dus een meervoud. En zo gaat dat met mensen, zegt hij tegen die man. Jullie mensen geloven alleen maar iets als je het helemaal gezien hebt. Moet je dat nou positief nemen van de Heer Jezus? Of moet je dat negatief opvatten? Weet Jezus dat wel, dat we zo in elkaar zitten en helpt hij ons daarbij? Zegt hij van ja, ik weet hoe jullie in elkaar zitten en daarom help ik jullie, daarom laat ik het je steeds zien. Maar we hopen dat wel, hè, dat laatste. We wachten vaak op zoiets dat God het heel duidelijk laat merken. En dan denk je van ja, dat moet echt wel gebeuren. En je zit daar stiekem op te rekenen dat er zoiets gebeurt en... Ja, voordat je je nou echt aan God overgeeft, moet er toch wel zoiets plaatsgevonden hebben, want dan weet je het in ieder geval zeker. Als je vraagt waarom mensen soms aarzelen, ja, is het wel waar? Dan heeft het daar dus mee te maken. En helemaal in de cultuur waarin we nu leven, die belevingscultuur, wat ook doorslaat naar het geloof. We moeten ons geloof beleven, anders is het niks. En ik moet eerst wat beleven, anders heb ik geen geloof. Ja, dan gaat het helemaal zo. En soms doet hij het ook. Soms doet hij het ook inderdaad. Geeft God die tekenen en wonderen. En laat hij ons iets zien van zijn heerlijkheid. En denk maar eens, ja, dat is weer iets van vroeger natuurlijk, maar juist wel een goed voorbeeld aan Thomas. Ja, Thomas, op de dag van de opstanding is hij er niet bij. En bij de andere discipelen. En Jezus komt bij die andere discipelen. En dan gaan ze hem tegen hem vertellen. We hebben de Heere gezien. Nou, Thomas zegt. Nou, als ik hem zelf niet zie. En als ik de wonden niet zie. En als ik mijn hand niet steek in de plaats van die wonden. Dan zal ik helemaal niet geloven, zegt hij. En dan kun je zeggen. Ja, Thomas, dan moet je lang wachten. Maar dan hoeft er maar 8 dagen te wachten. Want de volgende week was Jezus daar. Maar als Jezus dan hem verschijnt, dan hoeft hij die wonden al niet meer te zien. Dan is dat helemaal over. En dan zegt Jezus vervolgens dat je juist zalig bent als je niet ziet en toch gelooft. Dus Thomas krijgt het, maar Jezus zegt juist tegen hem, eigenlijk is dat helemaal niet nodig. Eigenlijk is het helemaal niet nodig dat ik hier kom, om dat aan jou te laten zien dat ik leef. Het is helemaal niet nodig, maar ik doe het wel. Dus, we hebben het nodig, en het is niet nodig. En misschien, als je dan toch wel zo op zoek bent naar de Heere Jezus, en naar geloof voor jezelf, dat je toch eens moet gaan luisteren waarom Jezus dat nou vindt dat het niet nodig is. Je kunt je vastbijten in van ik heb dat nodig en ik moet dat meemaken en ik wil dat, want anders dan. En dan zegt Jezus gewoon tegen jou, tegen u, dat is niet nodig. Dan zeg je, ja, maar ik vind dat nodig. Jezus zegt, dat is niet nodig. Ja, nee, Jezus zegt, dat is niet nodig. En waarom vindt Jezus dat dan niet nodig? Dan moet je dan naar luisteren. Want anders dan blijf je hier haken. Dan zeg je van, ja, ik vind het nodig. Nou, en sommige mensen blijven er haken. Die zitten daar een hele leven soms in de kerk. En er altijd mee bezig van, ja, maar dit, ja, maar dat. En ze willen niet luisteren naar Jezus die zegt, dat is helemaal niet nodig. Integendeel zegt hij, zalig ben je. Als je niet gezien hebt en toch gelooft. Niet gezien, dus niet die wonderen. En niet die tekenen gezien hebt. En misschien moeten we het gewoon wel zo zeggen. Hè, dat het juist Jezus gaat erom dat je hem dus vertrouwt op wat hij zegt. Dat je zegt van, hé, hij zegt iets, daar moet ik naar luisteren. Kun je zeggen van ja, maar ik moet het. Nee, daar moet je naar luisteren. En dat het Jezus daarover gaat, dat je God op zijn woord vertrouwt. Hij zegt het tegen zijn discipelen in Johannes 14. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Geloof me nou maar. Ja, maar waar zijn die woningen? Geloof me nou maar. En dat je dus God op zijn woord vertrouwt. Maar dat je dus ook het woord van God vertrouwt. En dan komt het wat dichterbij dat je gewoon ook luistert naar wat er staat in de Bijbel. En dat je probeert dat op te vangen voor je leven. Dan kun je zeggen, ja, maar die Bijbel is zo dik. Het is helemaal een hele dikke Bijbel. Er staat zoveel in. En ja, dat is zo ver weg van me. Ik moet het zelf. Jezus zegt, je hebt er genoeg aan wat ik zeg. Ja, maar luister nou. Nou, dat zien we vanmorgen ook in de geschiedenis die we gelezen hebben. Eigenlijk die drie groepen of die drie mensen die we tegenkomen. Die Samaritaanse vrouw en de inwoners van Samaria. Laten we dat ook maar een groep mensen noemen. En die zoon van die koninklijke hoveling. Blijf je verbazen, hè? Elke keer weer als je dat leest, dat je zegt van, waarom komt die vrouw nou tot geloof? Hoe komt die vrouw nou tot geloof? Is het nou zo geweest dat Jezus plotseling heel veel water had laten opspuiten uit die bron? Nou, dat was een teken geweest. Oh, nou kijk eens, hij is meer dan onze vader Jacob. En er komt heel veel water uit. Kijk eens, prachtig. Nou geloof ik in hem. Of dat die vrouw die moest die emmer laten zakken in de put. Dat ze dat niet eens hoefde te doen, dat die emmer al vol was. Hè, zulke dingen. Was dat het? Nee, dat is het helemaal niet. Dat deed hij niet eens trouwens. Hij had het over levend water. Daar sprak hij over. Maar je zag het niet. En je zegt van ja, dat levende water hoef je nooit meer terug te komen naar deze put. Maar dat zag ze niet. Maar hoe komt ze nou tot geloof? Wat is nou blijven haken in haar leven? Nou, dat is dat waarmee ze ook naar de stad gaat. En waarmee ze die mensen van de stad gaat zeggen van dat ze naar Jezus moeten gaan. Hier is iemand die gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Zou dat niet de Christus zijn? Dat is toch meewarig? Dat is nou wat erbij blijft haken bij haar. Hier is iemand die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Hier is iemand die mij kent. He, dus geen opspuitend water, geen fontein opeens. Blijf bijzonder, hè? En daarmee gaat ze terug naar de stad en dat vertelt ze. Iemand die gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, nu was dat niet heel fraai wat ze gedaan heeft. Maar ja, dat wist ze zelf ook wel. En dat wisten de mensen ook wel. En dat wist Jezus dus ook. Maar dat haar hart haar beschuldigde, ja, dat wist ze wel. Het was niet helemaal goed wat ze deed. En dat de mensen haar nakeken, ze kwam ook niet voor niks op het heetst van de dag daar bij de put. Duidelijk. Maar dat Jezus het haar gewoon kon zeggen. Zonder verwijt. Hij zegt niet, wat zit ik nu aan een put met een verschrikkelijk slechte vrouw. En hij had niet het vingertje van dit, denk erom. Dat zei de Heer Jezus tegen Nicodemus, hè. Nicodemus, die vrome man. Jij moet wederom geboren worden, Nicodemus. Maar tegen die vrouw helemaal niet. Terwijl je zou zeggen, van, daar valt wat over te vertellen over die vrouw. Maar hij kan het gewoon zeggen, zonder verwijt. Net zoals die keren staat in Johannes 8. Dat hij die vrouw tegenkomt die op hete daad op overspel betrapt is. En de farizeeën nemen haar mee. Ik denk altijd, waar is die man gebleven? Die is toch ook dan op hete daad betrapt, lijkt me dan. Maar goed, die is er dan niet. En wat zegt hij tegen die vrouw? Als niemand haar wil beschuldigen, niemand haar wil stenigen, ga heen. Ik veroordeel je ook niet. Alleen zondig niet meer. Maar het is toch heel bijzonder, hè? Dat moet je goed tot je door laten dringen. Jezus doet geen teken, geen wonder, niks waarvan je zegt van, nou geloof ik in hem, wat een geweldig iets is dat toch. Maar hier is iemand die mij kent. Dieper dan ik mijzelf ken. Kent gij mij? En staat er in Psalm 139 en hij legt zijn rechterhand op mij. Wat je nou aan die vrouw hebt, als wij dat verhaal horen, dan kun je zelf meemaken. Dat kun je nou zelf meemaken. En je leert iets van die vrouw. Die hoort iets in de woorden van Jezus. Die komt op Jezus af omdat hij iets tegen haar zegt. En ze luistert daarnaar. En we kunnen het zelf meemaken. Dat zien we ook gebeuren, want die vrouw roept haar stadsgenoten. En het gekke is, ze gaan mee. Ze vliegen daar naartoe. Hè? Want de discipelen komen bij Jezus staan. En dan zijn ze daar. En dan komen die mensen er al aan. Hè? Jezus zegt, zie, de velden zijn wit om de oogsten. En je ziet die Samaritanen eraan komen. Die mensen zeggen daar niet in de stad, nou kan mij het schelen. Wat jij vertelt. Het gaat niet om wat jou gebeurt, met jou gebeurt. Maar het moet ook iets heel persoonlijks voor mij worden. En zolang ik dat niet heel persoonlijk voor mezelf heb meegemaakt, betekent het helemaal niks. Nee, zo zitten we ook wel in elkaar. Het is iets voor iemand anders, maar het is niks voor mij. Nee, ze willen hem wel zien. En waarom willen ze Jezus nou zien? Nou, simpelweg. Om wat zij zei. Hier is iemand die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. En ze hadden kunnen zeggen zo van, joh, echt waar joh. Hadden ze kunnen zeggen tegen haar. Of ze hadden kunnen zeggen van, nou, dat hadden we jou ook wel kunnen vertellen. Wat jij gedaan hebt. Of, nou, dat weet het hele land toch. Wat zou men kunnen zeggen. Maar ze gaan. En waarom gaan ze? Misschien ook wel omdat ze willen dat Jezus ook van hen kan zeggen alles wat zij gedaan hebben. Van iemand die ons niet veroordeelt. Zou dat het niet zijn? Want als Jezus dan na die 2 dagen weggaat, zeggen ze, we hebben het nu zelf gehoord. En weten dat hij werkelijk de redder der wereld is, de heiland der wereld. Hebben ze tekenen gezien en wonderen? Staat er niet, hè? Is dat er echt niks van, dat hij allerlei wonderen bij hen deed. En er staat, vele geloofden vanwege zijn woord, wat hij sprak. Zalig zij die niet gezien en toch geloofd hebben. En dat is zo'n enorme stimulans voor u, voor jou en voor mij. Om niet te wachten op een bijzonder moment. Maar gewoon in te gaan op het woord van hem. En om in dat woord hemzelf te ontmoeten. En we denken altijd weer, ja, maar ik moet iets, een teken hebben. Ik moet iets horen. Nou ja, in ieder geval een stem uit de hemel horen. Of, nou ja, liever nog iets meer natuurlijk. En Jezus zegt, dat hoeft niet. Het hoeft echt niet. Jullie zullen beslist niet geloven, zegt hij, als jullie geen tekenen en wonderen zien. Maar het is een enorme uitdaging. En die zit daarin, hè. Die zit erin en ik hoop dat je die uitdaging aanneemt. Dat je zegt, oh ja, dat is het nou. Het gaat niet om dat ik wat zie en daarom geloof. Maar dat ik, ook al zie ik helemaal niks, maar dat ik afga op het woord van hem. Dus het is een enorme uitdaging. En juist ook voor de man wiens zoon zo ernstig ziek is. Een koninklijke hoveling staat er. Nou, het is iemand ja, die bij de koning hoort. En dat is niet dus de koning van Rome, want dat was een keizer. Maar dat is iemand die bij Herodes hoort. Uit de kring van Herodes. Het was geen Romein. En die loopt helemaal, want hij hoort dat Jezus weer in Galilea is. Hij loopt helemaal van Capernaum naar Cana. En dat is toch wel zo'n 6 uur. Het is dus niet zo dat hij zegt van ik loop er even langs. Ik ben toch in de buurt en mijn zoon is ziek. Laat ik daar maar voor vragen, want ja, bij de apotheek hebben ze ook niks. Nee, hij moet er 6 uur voor lopen. Zij horen dat Jezus er weer was. Dat staat wel heel mooi en Johannes heeft dat opgeschreven. Want Jezus wist dat de profeet in zijn vaderstad geen eer heeft. Dat staat in het evangelie van Lucas beschreven over Nazareth. Dat Jezus daar geen tekenen en wonderen kon doen. Maar Johannes die laat het zien vanuit Jeruzalem. En Jeruzalem is de stad van God. Jeruzalem is de stad van Jezus. Daar moest hij zijn, bezig zijn in het huis van zijn vader. Maar dan ontvangt hij geen eer en dan trekt hij van Jeruzalem dus door Samaria naar Galilea. Maar ja, en dat hoort die man. En ja, en hij komt daar en hij is daar wel welkom in Cana. En de Galileërs zijn er ook, want die hebben alles gezien in de stad. Dus Jezus is enorm welkom in Galilea. En ze hebben allerlei tekenen en wonderen gezien daar die hij deed in Jeruzalem. En dat vinden ze prettig dat hij er is, natuurlijk. Of die hoveling nou zelf in Jeruzalem was of niet, dat weten we niet. Maar hij heeft er dus een reis van 6 uur over. Voor zijn zoon, natuurlijk. En maar doordat Jezus die wonderen kan doen, en die wonderen en tekenen gedaan heeft, dan zal die gedachte wel hebben postgevat bij hem van, zou dan die ook voor mijn zoon iets kunnen doen? Kom mee. Maak mijn zoon gezond. Dat is dus wat hij vraagt. En dan zegt Jezus tegen hem, jullie mensen geloven niet tenzij jullie wonderen en tekenen zien. Nou, dat is wel heel ingewikkeld voor die man. Hij zegt alleen maar vervolgens, kom dan maar mee voordat mijn zoon sterft. Wat zegt Jezus dan? Nou, ga maar heen. Uw zoon leeft. En wat doet die man dan? Ja, eerst wat zien. Nee, hij gaat. Want hij gelooft, ook al zag hij er helemaal niets van. Jezus zegt, hij geloofde Jezus op zijn woord. En het is heel vreemd, hij moet die 6 uur weer terug. En ja, hij komt pas de volgende dag zijn dienaren tegen. Dus misschien is hij daar gewoon blijven slapen omdat het al avond werd. Ik weet niet precies hoe dat zat. Hij heeft er in ieder geval alle tijd voor genomen. Het lijkt wel alsof hij dacht van, oké, dan is het zo. Dan kan ik ook rustig hier blijven slapen en dan ga ik morgen terug naar Capernaum, weer 6 uur lopen. En dan hoort hij van zijn dienaren dat zijn zoon precies op dat moment is genezen toen Jezus dat zei, uw zoon leeft. En dan staat er, en hij gelooft. Hij met zijn hele huis. Hij gelooft, ja, zou je kunnen voorstellen, hè? Door alles wat hij gezien heeft, doordat zijn zoon leeft. En precies op dat moment, zeg, als je dat meemaakt, dan geloof je wel. Hij gelooft al eerder natuurlijk, hè? En voordat hij op weg ging. Hij ging al met het woord van Jezus op weg. En daar begint het altijd mee. Daar begint het altijd mee. We denken we hebben bijzondere dingen nodig, maar daar begint het niet mee. Het begint altijd met het woord van Jezus te geloven. Het tot je te nemen. En erop in te gaan. En er staat er ook van iemand, hij geloofde Jezus op zijn woord. En daar gaat het om. We denken dat het altijd nodig is, maar Jezus zegt het is niet altijd nodig. Hij bewijst het nog eens dat het inderdaad zo is. Maar dat is wat anders. Dat is meer dat je zegt van, ja, dat is een bevestiging daarvan. Dat is een bevestiging, want als je het nou andersom zoekt, eerst een bevestiging en dan erop ingaat, dan begrijp je eigenlijk niet wat Jezus wil geven en waar je op mag vertrouwen. Want wat zoek je dan bij Jezus? Wat zoek je nou bij Jezus? Iemand die alles kan, die meer kan dan jij? Iemand die meer weet dan jij? Dan kom ik weer terug bij die vrouw. Hier is iemand die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. En dat bleef bij haar haken. Iemand die wat zei en zo was het. Zoals die hoveling. Hij zegt het, ik ga en ik vertrouw erop. En dan denk je, maar dat is het ook. Dat is het nou werkelijk, het hele geloof. En dat kan het voor ons ook zijn. We hebben het zelf gehoord. Kom maar mee, kom maar en zie. Kom maar mee, ga maar, zei hij tegen de hoveling. En ik geloofde het. En reken maar dat de Heer Jezus je dan ook niet met lege handen laat staan. Dat hij inderdaad je bevestigt. Nou ga er dus op in. Op zijn roepstem. Op dat hij jou roept, u roept. Dat hij zegt van, ik ben de goede herder. Ik ben gekomen omdat je leven hebt en overvloed. En dan zeg je, nou we moeten eerst maar eens even zien. Geloof me nou maar. Vertrouw me nou maar. En let niet zo op bijzondere dingen die je mee moet maken. Let niet op zo bijzondere ervaringen die je eerst moet hebben. Let nou niet eens op wat er allemaal gebeuren moet. Nou ja, er is al zoveel gebeurd eigenlijk. En je zit hier in de kerk met zoveel mensen. Je zit in de kerk met zoveel mensen die je allemaal iets zouden kunnen vertellen. Van wie God is. En waarom weet je dat? Nou, omdat je het gehoord hebt. En ga daar nou eens op af. Wat je hoort uit het woord van Jezus. En je zult het merken dat het waar is. Wat waar is? Nou, dat deze werkelijk de redder van de wereld en ook van jou is. Amen. zullen samen danken en bidden. We bidden ook voor Lucie de Joden. Die is deze week met een groep vrouwen voor de Arabische Wereldzending in samenwerking met ZOA naar een vluchtelingenkamp in Jordanië gegaan. En ze proberen daar vrouwen, christenvrouwen ook te bemoedigen in de moeite die ze daar hebben mee moeten maken. Het was eerst nog niet helemaal zeker of het door kon gaan, omdat het ook spanningen waren in Jordanië. Maar ze is dus vrijdag daarheen gegaan. En ze blijft daar een week en we zullen ook voor haar bidden. Heere God, Vader in de hemel. We danken u dat we uw woord mochten horen. En we weten dat in dat woord van u alles zit, omdat u de God van uw woord bent. En dat die Bijbel wel dik kan zijn en wel oud kan zijn, maar dat u de levende bent, die daarin spreekt. En we horen dan vanuit het getuigenis van die vrouw, dat we gewoon maar u mogen ontvangen, dat we maar naar u toe moeten gaan. En dat we op u kunnen bouwen, dat horen we ook van die koninklijke hoveling. En dat horen we ook van die groep mensen daar in Samaria. Mensen die zomaar hoorden dat u het over hen had en over uzelf. En we vragen van u, geef dat we dat opsluiten in ons hart. En dat we daar altijd weer u zullen zoeken in uw eigen woord. En niet in de dingen die we zo graag zouden willen zien. Geef dat we mogen merken dat het waar is. Dat u door uw woord tot ons spreekt. En bevestig dat vertrouwen. Daar vragen we ook om. Zoals u dat ook deed bij die man. En zijn zoon. En zoals u dat zo vaak doet. Bevestig ons vertrouwen, Heere God. U weet wie we zijn. We danken u dat we mogen weten dat u ons kent. Dieper dan wij onszelf kennen. Dat u weet wat we nodig hebben. En dat u ons ook uitdaagt om juist daarop in te gaan. Geef dat we alles overboord geven, gooien. Ook alles waarmee we onszelf in stand houden. Omdat we te goed zijn of omdat we niet in ons hemd willen staan voor u. Heere, maak ons klein voor u. En als we dan nadenken over andere mensen in deze wereld, geef dat we ze mogen meenemen. Dat andere mensen ook van deze stad u willen ontmoeten. En als we onze gaven gegeven hebben voor het werk van de evangelisatie, geef dat dat werk ook gezegend mag worden. En dat geld goed gebruikt mag worden. En dat mensen u mogen zoeken en mogen vinden. We bidden voor deze wereld waarin wij wonen. Waarin zoveel gebeurt. We bidden voor allen die proberen hulp te geven. En zo mogen we dat ook zien wat Lucie aan het doen is op dit moment. Zegent u ook haar en stelt u haar tot een zegen. Geef dat het goed mag zijn daar. Maar er gebeurt zoveel. Want er is ook zoveel nood. En geef dan ook dat allen die proberen die hulp te geven ook gezegend mogen worden. Zegent u de handen, de monden en de voeten van hen die namens u de wereld ingaan. En ontfermt u zich over deze wereld. En geef dat we ook leren om niet altijd alleen maar met onszelf bezig te zijn. Het allemaal om onszelf te laten draaien. Dat we te ingaan op de woorden van de Heer Jezus. En dat we zo tot een zegen zijn. Niet alleen voor onszelf, in ons eigen kleine hoekje, maar dat we tot zegen zijn voor de mensen met wie we omgaan. Degene die naast ons staan, onze naasten. Heren, denkt u zo aan ons en zegent u ons, stelt u ons tot een zegen. We willen ook van u bidden, wees u met onze zuster Nelemans. Zegent u ook haar in haar leven. En geef dat ze die bloemen ook mag zien als een teken, bevestiging van uw hartelijke liefde en trouw. Ook voor haar. Gaat u met haar mee. Heren, zo komen we tot u aan het einde van deze dienst. We vragen, spreek een woord en geef dat we daar niet los van komen. Hoort u ons barmhartige Vader uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan ons laatste lied zingen. En dat is het lied O Jezus Christus, licht ze bij, die leven aan uw licht voorbij. Dat is gezang 168. Daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Hallo.
Thank you.